Welkom bij de tweede aflevering van deze podcast, waarin we het gaan hebben over communicatie. Communicatie in alle vormen en maten, of het nou op je werk is, in de media en in de politiek. Lars Duursma en ik, Victor Vlam, wij gaan erover praten. We spreken elkaar al bijna 20 jaar wekelijks over dit onderwerp. Communicatie is onze passie en het is ons werk. De vorige aflevering kregen we gelukkig geen ruzie, maar het scheelde weinig. Jouw rotvragen aan het einde, Lars, waren best lastig.
Ja, daar ging je eigenlijk nog verrassend ontspannen mee om. Maar volgens mij zing je nu wel op wraak.
Ja, een klein beetje wel, ja. Maar we gaan zien of dat gaat lukken. Welkom bij de Communicators, mensen.
Met deze week Arjen Noorlander van Nieuwsuur. Wat is hij nou, politiek duider of opiniemaker? Kijk je achter de schermen bij Microsoft Teams. Wat zit er aan te komen en is dat wel zo gewenst allemaal? En Victor heeft een stokpaardje. Mensen willen geen positiviteit. We kijken naar het geheim van Denemarken. Hoe zorg je dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren? Ja, dat zijn de onderwerpen deze week, Victor. Maar voordat we daarmee aan de slag gaan, jij maakte iets opmerkelijks mee.
Nou ja, ik werd een paar dagen geleden door iemand benaderd. En het eerste wat die persoon doet, ik kende die persoon helemaal niet, maar die steekt een hand uit. En dan heb je dus een fractie van een seconde waarin je moet beslissen, wat ga je in hemelsnaam doen in deze situatie?
Ongemakkelijk.
Ja, dat is echt heel ongemakkelijk. Mijn eerste reactie is dat ik gewoon ten eerste een beetje baal van deze situatie, want het is officieel natuurlijk nog niet toegestaan om een hand te geven. Het is nog niet iets wat op dit moment mag volgens de coronaregels. Maar aan de andere kant, je hebt een fractie van een seconde om daarover te beslissen. Dus wat denk je dat ik gedaan heb?
Ik denk dat jij toch uiteindelijk mee bent gegaan in het handenschudden.
Ik vind het echt verschrikkelijk, maar ik ben gewoon een enorme meeloper daar geweest. Dus het eerste wat ik gewoon doe, is ik steek daar ook gewoon mijn hand uit. En het punt is, er staan twee andere mensen achter mij. En die doen precies hetzelfde. Die zien dit ook gebeuren vermoedelijk. Die weten ook dat dit eigenlijk nog niet helemaal mag. Maar die geven ook gewoon een hand. Ik was daar eigenlijk ook wel blij mee. Want ik had wel zoiets van, als ik dan vervolgens een hand geef en zij gaan daar een punt van maken, dan ben ik helemaal de loser die daar als enige geen punt heeft gemaakt. Maar het is wel echt een lastige situatie. Het is wel een teken van deze overgangsfase van corona waar we nu in zitten. Wat moet je nou precies doen in deze situatie? Het mag officieel dus nog niet.
Nee, ik had vorige week een dagvoorzitterschap en er waren iets van 100 mensen die waren erbij aanwezig. Waaronder een oud-premier. Mag jij raden wie dat was?
Ik denk dat ik het weet. Dat is Jan-Peter Balkenende.
Dat is absoluut Jan-Peter Balkenende. En ik gaf hem een box. Ik dacht netjes. En toen zag ik ook daarna dat iemand gewoon zijn hand uitstak. Want ja, hoeveel kansen krijg je om een oud-premier de hand te geven? Dat deed hij ook inderdaad gewoon.
Ja.
Ik dacht van, waarom doen jullie dat, mensen? Het mag niet.
Ja, dat is lastig. Ja. Wat hier ook bij mij meespeelde, het was een ontzettend lange man. Het was ook een grote, lange man. En ik zat toch een afloop te denken van, intuïtief had ik zoiets van, weet je, waarom zou je ruzie met deze man gaan maken? Het is een grote, gespierde gast. En ik weet gewoon rationeel gezien dat misschien niet helemaal verstandig is. Maar ik denk wel dat in mijn onderbewuste meespeelt. Dat ik denk van, als het een tengere vrouw was van 64, dan had ik gezegd, ja, dit gaat te ver. Thea, we zijn nog niet toe aan handen schudden. Ja,
dus jij laat je echt beïnvloeden door hoe groot iemand en hoe gespierd iemand is.
Ik denk eerlijk gezegd dat we ons allemaal daar wel door laten beïnvloeden.
Ik zat te denken, je hebt natuurlijk zo'n bekend experiment gehad met die lift. Van hoeveel mensen moeten met hun rug naar de deur staan voordat jij, als je de lift instapt, ook denkt van, nou, kennelijk hoort dat zo, dat je je om gaat draaien.
Ja.
Nou, hoeveel mensen zouden een hand moeten schudden voordat jij denkt van, nou, ik ga er gewoon in mee?
Dat is een goede vraag inderdaad. Ja, ik ben wel benieuwd daarna. Bij dat lift-experiment is het duidelijk. Ik geloof dat iets van 15% van de mensen daar inderdaad überhaupt helemaal niet in meegaat. Dus die kijkt altijd naar de deur zoals dat gebruikelijk is. Maar inderdaad, dat zijn wel interessante dingen. Maar goed, dat was dus het handen schudden. Dat is in ieder geval iets wat wel een beetje opmerkelijk was. Het is een lastige situatie om mee te gaan.
Ja, box.
Ja. Nou, okay. Een elleboog of zoiets, dat is ook weer iets in ieder geval.
Zullen we gaan naar het hoofdonderwerp, Arjen Noorlander. Want we moeten het ergens over hebben, over de politieke duider van Nieuwsuur. Dinsdag bekeek hij het formatiedebat in de nieuwe Tweede Kamer. Hij klapte zijn laptop open en om 18 minuten over 6 twitterde hij: Pino roept dat Inimini gelogen heeft. Tommy zegt dat het niet lief is om dat te zeggen. Mevrouw Aert sust de boel. Hashtag formatiedebat, hashtag niveautje. Ja. Tweede Kamer als een soort sesamstraat.
Ja.
Nou ja, we vonden daar beide wat van. Jij zei het op WhatsApp, ik zet het op Twitter. Dus nou ja, de rest van de wereld weet nog helemaal niet wat jij er nou eigenlijk van vindt, Victor.
Ik denk dat iedereen hierop zit te wachten inderdaad.
Ja, want jij vond het net als ik heel merkwaardig. Dat de politiek duider van Nieuwsuur, dat is gewoon ja, kwaliteitsprogramma Nieuwsuur, ja. Dat die het hoogste orgaan van onze democratie wegzet als een soort sesamstraat.
Ja, hij zet ze letterlijk inderdaad weg als Muppets daar. En dat vind ik inderdaad wel echt ongepast, ja. Ik heb wel het idee dat dat wel erg ver gaat. Ik vind het gewoon eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, niet zo netjes. En de kritiek die erachter zit, dat het wat traag gaat met de formatie, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik vind ook dat dat iets is wat duiders zeker aan het licht moeten brengen. Dat het traag gaat, dat er weinig vorderingen in zitten. Dat het misschien de op drie na langste formatie is, geloof ik, in de geschiedenis die we ooit gehad hebben. Ja. Allemaal punten waarvan ik denk dat is terecht. Maar de toon hiervan vind ik wel echt beneden alle peil, eerlijk gezegd. Ik zou niet willen dat Nieuwsuur duiders of welke politiek duiders die serieus genomen willen worden, echt in deze taal dat gaan verkondigen. En ik moet je heel eerlijk zeggen, de reden waarom ik er ook een groot probleem mee heb, is omdat ik vind dat gewoon een journalist in het maatschappelijk debat deze taak niet moet vervullen. Hij heeft een andere taak die heel waardevol is in het maatschappelijk debat. Wat je eigenlijk hier gaat doen, is dat je een beetje gaat zitten meevoetballen als je een scheidsrechter bent. Want hij zit hier dit spel mee te spelen. Deze opmerking, deze tweet, deed mij heel erg denken aan het verhaal van Geert Wilders van jaren geleden bij de Algemene Politieke Beschouwingen.
Van het autootje.
Ja, exact. Ja. Dat het kabinet Balkenende destijds vastzit in het moeras en dat André Rauwvoet in het kinderzitje zit. Wouter Bos zat achter het stuur. Kijk, als Wilders dat doet, mag dat. Want hij is een politicus. Hij is gekozen. Dat is zijn taak, dat meningsvormen. Dat debat aangaan. En dat framen, dat is daar een onderdeel van. Maar het is niet de bedoeling dat journalisten dat gaan doen. En het probleem is, als ze dat wel gaan doen, dan verliezen ze die onafhankelijkheid. Want ik denk dat heel veel mensen hier naar kijken en denken van, ja, wat is dit nou voor stemmingmakerij? Dit is toch niet gepast? Dit hoort gewoon simpelweg niet. En daarmee worden dus dit soort woorden, of andere woorden eigenlijk ook vooral van Arjen Noorlander die uitspreekt bij Nieuwsuur, worden gewoon minder serieus genomen. En dat is dood en doodzonde. Want ik denk dat een van de dingen die we de afgelopen jaren hebben geleerd, is dat gewoon een neutrale, onpartijdige partij die het politieke en maatschappelijke debat duidt, dat is echt ongelooflijk waardevol. En dat is gewoon een positie die totaal ondermijnt.
Ja, want wat mij dan verbaast, hè, want hij zou dit zelf nooit 's avonds met zijn stropdas en zijn pak aan voor op camera zeggen. Hè, dus kennelijk snapt hij ook wel dat dit niet de manier is waarop je over de politiek moet praten. Maar ja, dan is het toch aantrekkelijk om toch Twitter wat op te stoken, wat retweets te krijgen van mensen die ook politici boeven en schurken vinden. Dat is eigenlijk best lekker om dan nog even die reuring te veroorzaken.
Ja, dat denk ik ook, ja. En het is tegelijkertijd natuurlijk een groot probleem, want heel veel mensen maken helemaal niet die scheiding. Die denken niet van Arjen Noorlander is Arjen Noorlander op Twitter en Nieuwsuurduider als die s'avonds bij Nieuwsuur zit. Dat is één en dezelfde persoon. In zijn Twitter-bio staat natuurlijk ook gewoon dat hij een Nieuwsuur politiek duider is. Dus dat is gewoon zijn functie. Dus dit straalt ook echt af op Nieuwsuur op een hele ongelukkige manier, ja. Denk ik. Dus ik vind het echt heel problematisch wat hij hier heeft gedaan.
Ja, wat nu?
Ja, ik weet het niet. Het is niet aan ons. Het is aan Nieuwsuur om te kijken wat zij daarmee willen doen. Maar wij hebben wel eens in het archief zitten kijken van Arjen Noorlander natuurlijk de afgelopen week. En daar zie je wel wat opmerkelijke dingen in terug. Want dit is echt helaas niet één tweet die je hier terug ziet komen. Maar het is echt een serie van tweets die ik persoonlijk echt heel erg problematisch vind. Ik heb er ook eentje bijgevonden van afgelopen april. Dus dat is een paar maanden geleden. Het komt erop neer dat hij daar zegt dat alle politici liegen. Ik zal hem even voorlezen. Dan kunnen we even precies zien wat hij nou zei. Het ging destijds over Rutte, want dat was groot in het nieuws. En die had natuurlijk inderdaad gelogen over bepaalde dingen. Dat weten we nog allemaal. Maar Arjen Noorlander tweet dit. Het feitelijke probleem is natuurlijk niet dat hij, dat is Rutte, de waarheid geweld aan doet. Welke politicus doet dat niet, zegt hij. Ja, ook de uwe. Zijn probleem is dat het niet meer lukte het te verbergen. Het gaat mij om dat middenste stukje. Welke politicus liegt niet? Ja, ook de uwe.
Het is een cynisme eigenlijk, hè? Van,
heel cynisch. Ja, heel cynisch, heel cynisch. En als je dan bedenkt, dan ga ik gewoon eens even alle politici in Den Haag langs. Nou ja, laat maar zien, waar heeft Pieter Omtzigt gelogen dan precies? Hè? Dat is iemand die een behoorlijke reputatie heeft. Ik kan het eerlijk gezegd niet bedenken, maar dit is ook iemand die hier gewoon dit verwijt aan zijn broek krijgt. Hij wordt ook beschuldigd van gewoon liegen. Ja. Alle politici worden hier beschuldigd van liegen, ook degene die zich netjes hebben gedragen.
Nou, dit is ook, je zet de hele beroepsgroep weg. Hè? Ik denk dat het problematisch is. Ik probeer zelf ook altijd weg te blijven van over de media te spreken. Want er is niet zoiets als de media. En als je zegt dat de media links is of de media fake news is of de media fout is, dan zet je die hele groep van journalisten weg. Hij doet hier hetzelfde met politici. En ja. Als zelfs al de man van Nieuwsuur cynisch wordt van de politiek, hoe kunnen we dan de rest van het land serieus...
Het is gewoon weer stemming maken. Dat is het probleem. Als je gewoon inderdaad iedereen gaat wegzetten, dan doe je dat om daar gewoon een soort van debat aan te gaan, om die stemming daar te maken. Dat is echt ongelooflijk negatief hoe hij dat doet. Ja,
voor mij staat hij ook een beetje symbool voor een groep politieke duiders die eigenlijk liever zichzelf horen praten dan politici. Liever naar zichzelf kijken dan naar een kamerdebat en hun eigen mening interessanter vinden dan die van de geïnterviewde. En uiteindelijk toch het liefst zelf in het middelpunt van de belangstelling staan. Dus ik maak daar wel duidelijk een onderscheid. Kijk, ja. je hebt heel veel hardwerkende politiek journalisten bij de geschreven media. En je hebt ook wel een aantal verslaggevers doen het heel goed. Maar dan heb je een paar pedante ijdeltuiten. Die verpest het eigenlijk voor de rest. Want je ziet ook gewoon dat Arjen Noordlander geniet van de reacties op een populistische sneer. Zelfs als hem wordt aangegeven dat er niks klopt van zijn tweet. En ik merkte dat eigenlijk zelf al toen hij in Brussel gevestigd was, toen hij Europa-correspondent was.
Dat was een functie hiervoor.
Voor de NOS. En het viel me eigenlijk vanaf het begin al op dat hij lekker meeging op de populistische tour. Dus dan maakte hij op een gegeven moment een 10-delige serie voor de NOS met de top 10 ergernissen over de EU. En elke keer weer een nieuwe ergernis over de EU, van waarom moeten we ons echt ergeren aan de EU? Nou, ik vroeg hem of er ook een serie komt over de voordelen van de EU, of de mooie dingen aan de EU. Nou, dat stond niet in de planning.
Dat vroeg jij op Twitter aan hem?
Ja, we hebben gevraagd. Vond hij niet relevant, kennelijk of zo, of niet nodig. Maar daarna ging het eigenlijk door. Dus op een gegeven moment het Europese parlement.
Ja.
Daar werd meer geld vrijgemaakt voor beveiliging bijvoorbeeld. Niet alleen in het gebouw zelf, want het gebouw zelf... Je bent er waarschijnlijk ook wel een keer geweest. Dat is niet gebouwd op veiligheid. Dat is best lastig te beveiligen. Maar ook de kinderen van Europarlementariërs, die moeten helaas tegenwoordig beveiligd worden. Nou, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je zeggen wat verschrikkelijk dat nodig is. Dat kinderen beveiligd worden. Maar Arjen Noordlander die gaat vol op het orgel. En die roept dan op Twitter dat de Europarlementariërs klagen dat ze te weinig te doen hebben. Maar wel extra personeel, beveiligers, chauffeurs, service... En dat doet hij in reactie op een tweet waar gesteld wordt door een andere verslaggever dat er 35 gewapende beveiligers nodig zijn. Dan denk ik van ja.
Hallo zeg. Maar dan ga je dus mensen aanrekenen dat ze beveiliging nodig hebben. Dit is toch gewoon de omgekeerde wereld?
Ja, ik vind het schandalig. En zijn verweer was toen ik hem ook vroeg van maar waarom doe je dat dan? Zei hij van ja, maar andere mensen hebben toch ook geen kinderen die beveiliging nodig hebben? Waarom die Europarlementariërs dan wel?
Oké, dankjewel.
Als dat het niveau is dat Thea en Frank, dat die niet kinderen hebben met die beveiliging nodig hebben, maar Europarlementariërs wel. Wat een verschrikkelijk Europarlement is het toch ook.
En weer Thea trouwens. Hè? Dit is nu al een twee keer genoemd in deze podcast. Ik heb geen idee wie het is, maar Thea is inderdaad een blijvertje.
Dat ging maar door. Ook andere tweets in Europa. Op een gegeven moment, 2 mei 2018, zei hij de Europese begroting schiet omhoog.
Oh ja.
Van 1000 naar ruim 1300 miljard in 7 jaar. En daar voegt hij ook nog toe een extra boosmakertje. De Nederlandse rekening die loopt ook op met wellicht meer dan 2 miljard per jaar. Maar zijn huidige collega bij Nieuwsuur, Matthijs Bouwman...
Economisch duider trouwens.
Economisch duider, economieredacteur. Die had al gezegd dat dat totale onzin is. Dat de EU-begroting die gaat met een inflatiecorrectie gaat die omhoog. Alleen is er een fonds dat eerst niet in het budget zat.
Ja.
Dat is er nu wel in ondergebracht. Nou, daarom ging het wat omhoog. En daar wees ik hem ook op. Ik zei van, wat je zegt, dat klopt feitelijk niet. Waarop zijn reactie was, de economische en politieke duiding verschilt. Dat lijkt me aanvullend.
Oké, wat?
misschien gaat de begroting niet omhoog. Dat is dan de economische duiding. Maar ik ben hier voor de politieke duiding. en ik mag wel zeggen dat de begroting omhoog schiet. Het was gewoon onzin. En dat blijft hij elke keer maar doen.
En weet je wat, ik zou het wel goed vinden. Kijk, er zijn veel eurosceptici. En ik vind ook dat die zich vertegenwoordigd moeten voelen door de NOS, door de media in het algemeen. Dus ik vind het heel goed als iemand op zoek gaat naar wat is er waar van de argumenten van Geert Wilders? Wat is er waar van de argumenten van Thierry Baudet? En ik ongetwijfeld wereld zeggen ze ook veel dingen die wel degelijk terecht zijn. Dus ik denk dat dat echt een hele waardevolle bijdrage zou kunnen zijn aan het maatschappelijk debat. Maar hier, als je gewoon van deze tweet van de begroting schiet omhoog uitgaat, ja, het tegenovergestelde is gewoon waar. De begroting schiet helemaal niet omhoog. Hij blijft gewoon bijna precies hetzelfde. Ja. Dan denk ik wel van ja, dat is gewoon echt een hele slechte duiding. Ja. En dit is gewoon scoringsdrift. Dit is gewoon een manier waar iemand gewoon graag zelf in de belangstelling wil staan. Die vindt het leuk om die aandacht te krijgen. En dat zie je keer op keer terug. Maar ik vind überhaupt zijn wangedrag echt gewoon op Twitter gewoon te vaak een probleem hoor. Want ja, wij gaan maar even niet jouw DM's met hem openbaren. Dat is iets wat jij niet wil. En dat vind ik terecht. Iemand die dat wel online heeft gezet in het verleden, dat is natuurlijk onze nationale paria tegenwoordig. Dat is Siewert van Liende. Voordat Siewert, nou ja, dat bekend werd dat hij die 9 miljoen had achtergehouden, had hij ook regelmatig een conflict met Arjen Noorlander. En die heeft gewoon in één keer alles online gezet. En daar zie je wel in wat de toon van Arjan is in die gesprekken hoor. Een van de dingen die hij bijvoorbeeld zegt, ze gaan een paar keer heen en weer. En dan zegt op een gegeven moment Arjan Noorlander, ik vind je gewoon ontzettend dom tweeten. Terwijl ik je ooit zo hoog had zitten. Vandaar. Weet je, en het is die toon weer om iemand ja, te verwijten dat hij dom tweet. Waarvan ik denk van, ik vind dat niet zo passend eerlijk gezegd voor een journalist van een van de belangrijke nieuwsprogramma's die we hebben in Nederland. Ik vind dat je daar ook gewoon respectvol met die kritiek om kunt gaan. Ja. Misschien ben je het er niet mee eens. Misschien vind je het onterecht. Misschien was de kritiek van Siewert onterecht. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dat interesseert me ook niet zoveel. Ik vind nog steeds dat je daar op een goede manier mee om moet gaan. En niet op deze manier. Door iedereen dom, onnozel en allerlei andere dingen te verwijten. Ik vind het echt nieuwsuur onwaardig. En als ik de hoofdredacteur van dat programma was, zou ik actie ondernemen.
Nou, wat mij verwondert is dat sommige journalisten lijken te denken dat de journalistieke verantwoordelijkheid pas geldt als je 's avonds met een pak en een stropdas voor de camera staat.
Ja.
Ja, dus ik denk dat onderscheid, dat is echt heel lastig te maken natuurlijk. En daar zie je dat. Ik denk wel overigens dat het past binnen een breder plaatje. Hè? Want je ziet natuurlijk al langer dat politieke duiders ervan houden om inhoudelijke debatten terug te brengen tot een discussie over personen. Dat is ook veel makkelijker. Dat is een conflict. Het woordje hekelen, hè, hekelt. Dat is eigenlijk, dat zie je alleen in de politieke verslaggeving.
Is woedend. Hè? Er is aan de lopende band iemand woedend in de politiek. Dat valt volgens mij wel mee, maar het wordt heel vaak gebruikt in de duiding.
Maar A, hekelt. B, dat is eigenlijk per definitie is dat politieke verslaggeving. Want dat is veel makkelijker dan een complex dossier analyseren wat er nou daadwerkelijk wordt gezegd. Nou, je ziet dat heel vaak wordt alles als een politiek spelletje weggezet. Van alles is maar een politiek spel. En op een gegeven moment zag je ook dat veel meer politieke duiders bij talkshows aanschoven. En Arjen Noorlander, die doet dat minder. Waarschijnlijk ook omdat het concurreert met Nieuwsuur direct die avond. Hè. Dus dan is het niet zo netjes om te gaan concurreren met Nieuwsuur, terwijl je destijds bij Humberto Tan bijvoorbeeld aan zou schuiven. Dus die zie je daar niet.
Ja, het is gewoon praktisch onmogelijk natuurlijk. Want de late avond talkshow wordt bijna op hetzelfde moment uitgezonden.
Maar je ziet natuurlijk wel steeds meer politieke duiders daar zitten. Er is afgelopen jaar een onderzoek gedaan naar wie het meest bij Op1 aan tafel zit. Heb je enig idee wie afgelopen jaar de top 3 vormde?
Ja, ik ken dit onderzoek inderdaad. Ja, Joost Vulling staat op 1.
Ja, en op nummer 2?
Volgens mij staat Laila Frank.
Nee. Nee, dat was niet een politiek commentator. Ab Oosterhuis.
Dat is eigenlijk logisch.
Die stond op 2.
Good old Ab.
Ja, maar Xander van der Wulp op 3, weet je wel. Van, ja. Op een gegeven moment zitten ze meer bij talkshows te praten echt een vak te doen. En het gaat er uitsluitend over de vorm. Het gaat alleen maar over, stonden ze er goed voor? Ja. Leken ze daar een beetje onzeker te zijn? Dat was toch een felle reactie op dit. Ze zijn alleen maar over de vorm aan het praten. Nou ja, als jij en ik dat doen.
ik wil zeggen, doen wij dat ook niet in deze podcast? Ja, Lars. Het een podcast over de vorm. En dan zitten wij mensen te verwijten dat ze over de vorm praten.
Maar dus gaat natuurlijk niet. Ja, wij gaan ook niet politiek duiden.
Nee, dus, nee, dat is wel waar. Wij zijn geen politiek duiders. Of tenminste, niet in deze podcast duiden wij de politiek. In ieder geval niet aan de inhoud hier. Dus dat is zeker waar. Ik denk dat inderdaad dat het vaak aan de inhoud inderdaad wel ontbreekt. Ik vind dat een terecht punt. Ik vind ook tegelijkertijd van, op Twitter gedraagt deze man zich extra, gewoon vervelend eigenlijk. En is die nogal onzorgvuldig met zijn uitspraken. Dus ik heb eens even gekeken wat Nieuwsuur nou precies voor code heeft op dat vlak. En wat blijkt, ze hebben inderdaad een journalistieke code. Zij zeggen dat is de code, dat is de verzameling van richtlijnen en afspraken waar journalisten van Nieuwsuur zich aan moeten houden. Dus dat is om te zorgen dat het wel ja, onafhankelijk en onpartijdig oogt allemaal. Expliciet in die code wordt vermeld dat het ook gaat voor journalisten van Nieuwsuur die op Twitter actief zijn. En wat staat daar dan in? Nou, ik ga het even letterlijk gewoon een stukje voorlezen. Journalisten zijn in veel situaties een uithangbord voor het medium waar ze voor werken. De geloofwaardigheid van Nieuwsuur, met moeite opgebouwd en in een vloek en een zucht afgebroken, hangt mede af van de professionaliteit waarmee de medewerkers optreden. Medewerkers dienen dan ook te waken over hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid in publieke optredens. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind dit gewoon letterlijk al in strijd met wat Arjan doet. Ik vind dat hij wat dat betreft gewoon de reputatie van Nieuwsuur bezoedelt. Gewoon ja. Punt. Er is geen enkele mits, er is geen enkele maar. Tweede punt over de Nieuwsuurcode, dat vind ik ook wel interessant. Ze mogen niet beledigen, journalisten van Nieuwsuur. Op zich niet zo heel verrassend. En er staat expliciet, vrijheid van meningsuiting is geen vrijheid om anderen te beledigen. Nou ja, als die weer een keer jouw DM's inkomt, dan kan je hem wellicht die code toewerpen.
Ja, nee, of het is in ieder geval, als je mensen Pino en Inimini noemt, of mevrouw Aert, dan is die grens van beledigen, is denk ik wel
overschreden. Ja, maar ik vind dom wat hij bij Siebert, dat vind ik eigenlijk veel meer een belediging, eerlijk gezegd. Ik vind dat ook echt onnodig.
Punt is helder. Laten we gaan naar het volgende item. Wat kortere dingen, want ik dacht, één ding is misschien wel leuk om mee te nemen. Debatrix, nou, de organisatie die ik heb opgericht, die werkt samen met Microsoft. En deze week presenteerde ik een webinar met een expert van Microsoft. En daar keken we wat er aan zit te komen bij Microsoft Teams. Het programma dat volgens mij 80% van kantoor in Nederland op dit moment gebruikt.
De mensen die geen Zoom gebruiken, die gebruiken Teams.
Die gebruiken Teams, ja. En ik weet nog steeds niet of ik echt fan ben van dat programma. Want in ieder geval op mijn Mac is het slow en soms ook buggy. Maar er komen wat gave dingen aan die volgens mij ook echt de potentie hebben om de manier waarop mensen samenwerken op kantoor echt te veranderen. Maar sommige dingen dacht ik ook wel van ik zie dat het technisch gaaf is, maar is het ook wel een goede ontwikkeling? Dus ik dacht, wat nou als ik een paar van die dingen die voorbij kwamen aan jou voorleg, dan mag jij bij alles wat ik noem, mag jij zeggen, goed idee, okay. Ik twijfel nog of dit is echt een verschrikkelijk idee.
Oké. Okay. Ik ben er klaar voor, ja.
Jij bent er klaar voor?
Ik ben niet een heel groot fan van Teams, zeg ik er direct bij. Maar oké, laten we meteen beginnen.
Oké. Vanaf kwartaal 4, ze denken dan in kwartalen bij Microsoft.
Ja, dus vanaf oktober.
Vanaf oktober, ja, tot december, ergens daar. Wordt het straks mogelijk om automatisch een transcript van de vergadering te maken? Dat kan nu al. Maar daar automatisch of eenvoudig in te kunnen zoeken. Dus stel, je hebt een vergadering gehad, dan wordt automatisch een transcript aangemaakt. En dan kan je, als de meeting is geweest, kan je achteraf, zelfs als je niet bij de vergadering aanwezig was, kan je zoeken of bijvoorbeeld Victor genoemd is. En dan kan je met één muisklik kan je zien of Victor genoemd is. En dan kan je direct ook naar dat fragment in de vergadering gaan om terug te kijken wat mensen over jou gezegd hebben. En dat kan met je naam natuurlijk, kan ook met een bepaald project. Als je zegt, ik wil een bepaald project volgen. Het enige wat je hoeft te doen, je pakt die vergadering erbij, je zoekt op de naam van dat project en direct ga je automatisch naar de fragmenten in die vergadering dat project genoemd wordt. Goed idee? Twijfel of echt verschrikkelijk?
Ik ben geneigd om te denken, ik twijfel. En die twijfel zit hem erin dat ik niet weet hoe nauwkeurig het is. Dus het moet wel echt nauwkeurig zijn, anders heb je gewoon helemaal niks aan dat systeem. Ik denk mijn tweede punt van twijfel is dat ik denk dat het ervoor gaat zorgen dat de kwaliteit van de vergaderingen niet gaat toenemen als mensen alleen maar inderdaad na afloop gaan op die stukjes waar zij genoemd zijn of de dingen die zij volgen. Ja. Waardoor allerlei andere dingen die misschien ook relevant zijn, maar dat had je niet van tevoren kunnen bedenken, dat die toch nog gemist worden. Dus dan wordt het alsnog overgedaan in een nieuwe vergadering. Ja. Dus ik ben af en toe wel een klein beetje sceptisch. Volgens mij moet je vergaderingen hebben die nuttig zijn en moet je geen dingen bespreken die niet nuttig zijn. En dat is eigenlijk volgens mij een betere oplossing dan dit soort technologische snufjes.
Ja, ik vind aan de ene kant vind ik het geweldig, maar ik denk dat de sfeer van vergaderingen wel verandert als alles wat je zegt gewoon ook uitgeschreven wordt en doorzoekbaar is. Weet je? Dan durf je bepaalde dingen misschien ook niet meer te zeggen. Victor, zet je telefoon uit.
Hij staat echt op stil ook. Het is gewoon echt verschrikkelijk.
Oké, tweede punt. Dat noemen zij, dat zijn heel veel Engelse namen, AI Assisted Action Items.
AI-assisted action items.
Ja. Als jij tijdens een vergadering zegt, ik mail je voor vrijdag de actiepunten, dan wordt er straks automatisch een taak voor jou aangemaakt, waarbij jij dan op donderdag een actie of een taak krijgt toegewezen, waar staat, let op, actiepunten doorsturen. Gewoon Omdat jij gezegd hebt tijdens de meeting dat je iets zult gaan doen voor een bepaalde dag, dat hoort hij en dan maakt hij automatisch dat actiepunt aan. Moet je nog eenmalig wel klikken van ja, dat vind ik goed. Dus je moet, er zit nog wel een controle op. Maar alle actiepunten, als jij toezegt in de vergadering dat je iets zult doen, wordt dan automatisch aangemaakt.
Ja. Ik vind het grappig het idee. Ik vind het leuk dat ze hiermee aan de slag gaan. Wederom zou mijn twijfel er alleen maar in zitten. Hoe nauwkeurig is dit? Hoe goed is dit? Hoe werkt dit? Met andere woorden, als die sommige dingen mist, dan is het weer net niet minder, dan is het minder fijn. Ik heb zelf ook met Siri, die natuurlijk op de iPhone en alle Apple-systemen heeft precies datzelfde.
Het werkt na 8 jaar nog niet.
Nee, het is een beetje teleurstellend. Misschien werkt het in het Engels beter dan in het Nederlands, maar ik kan er gewoon niet op vertrouwen. En dat vind ik het lastig. Als je er niet op kunt vertrouwen, is het gewoon niet ideaal.
Oké, punt 3. Presenter coach. Als jij een presentatie geeft in Teams, dan krijg je straks real-time feedback op je presentatie. Ik heb even gekeken in die gifjes, geanimeerde gifjes, wat voor voorbeeld feedback ze dan hebben. Je krijgt op een gegeven moment bijvoorbeeld de melding, dit is een monoloog. Vergeet niet om te checken of het publiek nog vragen heeft.
Oh god, dit vind ik echt verschrikkelijk. Dit is echt erg.
Ja, dat dacht ik dus wel, dat je dat zou vinden. Maar je krijgt dus real-time krijg je die feedback steeds.
Ik zou echt tegen dat systeem beginnen te schreeuwen, bemoei je er niet mee.
Ja, nou, ik ben benieuwd of het mensen helpt. Op zich kan ik ook wel het nut inzien.
Ik heb dat ook al die fitness apps, die hebben dat bijvoorbeeld ook al dat soort functies. Ik heb het ook met mijn Apple Watch, die op een gegeven moment zegt, oh, je moet nu gaan lopen, je moet nu dit gaan doen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar echt gewoon helemaal geen prijs op stel. Ik vind dat eigenlijk helemaal niet fijn. Vooral als het heel specifiek is, dan denk ik ook wel eens van, nou jongens, daar heb ik helemaal niet zoveel aan.
Ja, oké. Okay. Nou, punt 4. Dat is de laatste. Dat noemen zij asynchrone samenwerking.
Mm-hmm.
Nu moet je, als je een uitnodiging krijgt of je aanwezig wil zijn bij een meeting, dan heb je 2 keuzes.
Ja, accepteer of slaaf.
Ja, precies. Straks komt er een derde.
Die zit al in Apple, toch? Misschien.
Volgen. Volgen. Waarbij je niet ja of nee zegt, maar volgen kiest. En als je op volgen klikt, dan word je automatisch op de hoogte gehouden van de agenda. Wanneer de opname er is en het transcript, krijg je dat opgestuurd. En de expert die de presentatie gaf, die vertelde ook dat hij bijvoorbeeld ervan houdt om aan het einde van de middag even met zijn kinderen te gaan spelen. Nou, sommige van zijn collega's die mieten graag van 5 tot 6 dan bijvoorbeeld, of van 5 tot 6:30. Wat hij dan doet, dan zegt hij volgen.
Ja.
Hij heeft al die beta-functie. En dan kan hij 's avonds, terwijl wij Netflix kijken, kan hij die meeting of de relevante passages kan hij terugkijken. Dus in plaats van dat hij bij de meeting aanwezig is, kiest hij er gewoon voor om op een ander moment dan te kijken of er iets nuttigs is gezegd bij die meeting. En dat noemen zij asynchrone samenwerking. Je hoeft dus niet allemaal meer op hetzelfde moment samen te werken, te vergaderen. Maar je kan gewoon kiezen of je dat ook op een moment wil doen dat je past.
Wat was de reactie van andere mensen die daarbij aanwezig waren?
Ik had zelf het gevoel dat zij nog niet direct snapten hoe dit hen zou helpen. Mm-hmm. Omdat het gewoon een hele andere manier van samenwerken is. Ja, dus het komt dichter bij e-mails, hè, dat je een e-mail stuurt waar mensen dan later op reageren. Maar er was niet direct een heftige reactie daarop.
Nee. Wat ik er interessant aan vind is dat een van de dingen, wij hebben natuurlijk beide heel veel Apple-presentaties in het verleden gekeken. En je ziet daar altijd dat er heel erg veel nieuwe functies worden gepresenteerd, waarvan je altijd op dat moment denkt van, wauw, dit gaat mijn leven veranderen. En als je terug gaat kijken naar de afgelopen 10 jaar, dan is de eerste iPhone echt een grote revolutie voor mij geweest. Dat is echt een groot verschil. Misschien de tweede iPhone, dat was in mijn geval de iPhone 4S. Dat was ook wel een belangrijke grote upgrade, want dat was echt een groot verschil met de eerste, veel sneller en dat soort dingen. Daarna is het allemaal meer van hetzelfde geweest en heeft het eigenlijk weinig gedaan om mijn leven echt te veranderen. En tegelijkertijd, al die features die ze elke keer introduceren tijdens die keynote, dat zijn hele goede demobare features. Dus het doet het goed in zo'n productpresentatie. Maar als je dan gaat kijken van wat doe je daarmee in de praktijk, dan valt het toch altijd een beetje tegen.
Ja. Nou, we gaan het zien. Ik dacht, we hebben in ieder geval 4 nieuwe dingen gehoord. Ik ben benieuwd hoe dat gaat vallen, welke dingen mensen echt gaan gebruiken.
Vanaf het laatste kwartaal, dus dit jaar,
wordt het allemaal uitgerold. En dan komt het vaak eerst in het Engels, dan in het Nederlands, maar het komt wel echt absoluut ook in het Nederlands.
Ja. Nou, dan ben ik heel benieuwd inderdaad. Dan gaan we dat zien wanneer dat allemaal beschikbaar wordt.
Ik heb nog één dingetje voordat we verder gaan naar het volgende punt. Misschien ook wel een stokpaardje van mij dan, voordat we naar jouw stokpaardje gaan.
De helft van deze podcast is mijn stokpaardje.
Op een gegeven moment zijn de stokpaardjes op. Hè,
nee hoor, ik heb er echt heel veel. Vraag maar aan andere mensen, ik heb er echt heel veel.
Je hebt er wel heel veel. Ja, ik erger me heel erg aan een overheid die actief burgers misleidt en ambtenaren die niet doorhebben dat wij hun salaris betalen en niet de wethouder of een minister.
Ja.
Een mooi voorbeeld vond ik de afgelopen tijd dat in Zakenprins, het boek hè, over het Formule 1, hoe heet die?
Max Verstappen?
Nee, Prins Bernhard. Oh. Prins Bernhard Junior.
Maar wat weet ik nou van, je moet ook geen sportvragen aan mij gaan stellen. Dat is de afspraak die we hebben in deze podcast, geen sportvragen aan mij.
Ja, ik dacht dat jij koningshuiskenner was, maar...
Nee, helemaal niet.
Prins Bernhard. Er werd verteld...
Hij zit overigens niet in het koningshuis. Het is de koninklijke familie, niet het koninklijk huis. Oh!
Ja.
Oh, yes! Deze heb ik. Oh.
Zie je wel dat je daar een expert bent.
Sorry, ik ben echt even super blij hierom. Oh, jongens. Oh,
god. Oké, we gaan even terug naar de inhoud. Hè.
Sorry, waar ben ik? Waar hadden we het over en wat is het onderwerp?
Ja, gemeente Zandvoort. Daar was een onderzoek nodig naar het circuit van de Formule 1. En dan was de vraag of het haalbaar is of niet. En dankzij een WOP-verzoek weten we dat die ambtenaren echt de onderzoeksbureaus hebben gesorteerd, voordelen en nadelen hebben opgezocht en alles hebben gedaan om precies dat onderzoeksbureau te kiezen waarvan ze eigenlijk al zeker wisten dat daar een positief advies uit zou komen. En denk ik, wie hou je hier voor de gek? En jij woont in Rotterdam, daar zijn we nu ook. Ik woon in Amsterdam, in de buurt van het marineterrein. En nou ja, je bent daar geweest, we hebben een keer wat gegeten. Daar gaat straks een bulldozer overheen. Het wordt helemaal plat gebulldozerd. En ze gaan een soort van fantasieloze Phoenix-wijk gaan ze daar bouwen. En daar zijn de bewoners niet blij mee. Die willen een groot park daar hebben. Een plek waar je kan zitten, waar je kan recreëren. En op een gegeven moment bereikte die geluiden ook de gemeenteraad. En de gemeenteraad stelde al kritische vragen van, is het wel groen genoeg? En toen zei de wethouder, die zei tijdens het raadsdebat, ja, want we doen nu net alsof het wordt volgebouwd, maar er komt maar 40% bebouwing op het marineterrein. Nou, wat denk jij dan, Victor? Als 40% bebouwing is, hoeveel...
Lekker veel groen, 60% de ruimte voor de natuur, wat geweldig.
Ja, 60% groen, waar zeur je over? En als je dan dieper in de cijfers duikt, en dat is iets wat dan de wethouder weglaat, er komt ook 30% aan straten en stoep.
Oké. Oh, wat geweldig, ja. Ja. Dus die stoep is niet de bebouwing, dat is een beetje het punt. Dus het is 40% bebouwing, 30% stoep.
Ja.
En dan is de rest dan het groene deel.
Ja, een beetje snippergroen, tussen het gebouw door. En het zal allemaal volgens de precieze definitie, allemaal waar zijn dat bebouwing een gebouw is en dat stoep een stoep is of zo. Maar als je de vraag krijgt van hoe zit het met het groen? En jouw antwoord is nee, de bebouwing is maar 40% en je laat weg dat van wat overblijft de helft straten en stoep is. Ja, ik vind gewoon dat je de boel belazert. En ik erger me daaraan. Dus ja. ik hou het kort hier, maar wees gewoon eerlijk, kappen met deze misleiding.
Er zit veel morele verontwaardiging in deze podcast, dames en heren. Dus dat moet u maar al even voor lief nemen. Maar inderdaad, punt genoteerd inderdaad. Ja. Nee, dit is niet eerlijk. Dit moeten ze niet doen inderdaad.
Nee. Goed, volgende onderwerp.
Ja. Er is een nieuwe talkshow. We verslaan in deze podcast ook alle talkshows. Heb jij 7:30 gezien? Dat is de nieuwe talkshow van Johnny de Mol op SBS6. Uitgezonden om inderdaad 7:30.
Ik heb geen tv.
Oh, okay. Maar je had het terug kunnen kijken op internet.
Ik kijk geen talkshows.
Oké, dat is een grote schande, want je mist echt wat. Maar goed, nieuwe talkshow.
Maar ik denk dat na Angela de Jong kijkt niemand in Nederland zoveel talkshows als jij. Hè? Dus dan,
Ja, nou, valt wel mee. Ik ben wel kieskeurig. Ik heb het ook maar één hele aflevering gezien. Het is deze week gestart. Maandag was de allereerste aflevering. Het is meer entertainment gericht en dat soort zaken. Je kunt er heel veel van zeggen, maar er is één ding wat mij opviel aan de promotie. Ze hebben heel weinig bekendgemaakt over die talkshow van tevoren. En dat is opmerkelijk, want het is een groot nieuw project van SBS6. Die vooravond is ongelooflijk belangrijk voor die zender. Maar er werd eigenlijk maar één ding over gezegd. En dat is dat zij wat positiviteit willen bieden. En dat is een opmerkelijk iets, want dat zie je wel vaker voorbij komen. Je hoort de televisiemakers zeggen, je hoort de politici ook wel eens zeggen, mensen willen positiviteit. Nou, de eerste aflevering had ook dat, veel sfeer, veel positiviteit. Het eerste probleem dat ik daar al mee heb, Als je dat als belangrijkste marketingpunt inzet, dan vind ik dat al een zwakte bot, eerlijk gezegd. Positiviteit is marketingtaal. Het is niet iets wat mensen zelf gebruiken. Er is niemand die zegt van, ik heb lekker zin in positiviteit vanavond. Nee, mensen hebben zin in gezelligheid. Mensen hebben zin om te lachen.
Zo?
Mensen hebben zin in sfeer. Ja, nee, absoluut. Hoe vaak zeg jij, ik heb zin in positiviteit vanavond?
Ja, dan heb je heel veel ruzie gehad overdag als je dat
ja,
zegt.
Nee, precies.
Mij.
Exact. Ja, nee, het is gewoon taal die normale mensen niet gebruiken. Dus
kunnen
dat is
nu eindelijk een keertje positief houden.
Ja, precies. Dat is de term, dat is de context waarin het gebruikt wordt inderdaad, ja. Maar nog veel fundamenteler. Kijk, ik snap ergens waarom ze het zeggen. Want als je mensen vraagt van, willen jullie wat positiviteit? Dan is als je daar gewoon, nou, dan kan ik me best voorstellen dat nog best wel wat mensen zijn die zeggen van, ja, maar lijkt me best wel leuk inderdaad, ja.
Ik moet denken aan die theezakjes waar daar zo'n vraag op staat van, ja. Heb je vandaag al nagedacht over...
Ja. Nou ja, kijk, het interessante is, ik moest denken aan de Amerikaanse verkiezingscampagnes. Want wat je daar vaak ziet gebeuren, is dat uit al het kiezersonderzoek blijkt dat mensen positieve campagnes willen. Dat is iets wat door 9 op de 10 Amerikanen gesteund wordt. En niet één keer, dat is keer op keer op keer bevestigd. Alleen het hele grote probleem is dat zodra dan een campagne probeert positief te zijn, dan gaat het meestal mis op het moment dat zij aangevallen worden door de tegenstander en dat ze niet keihard terugslaan. Dus dan zakken ze alsnog in de peiling. Dus mensen zeggen misschien dat ze een positieve campagne willen. In de praktijk is dat niet wat ze belonen. En ik vrees ook dat dat wat er is gebeurd met deze talkshow. Want de eerste aflevering is door meer dan 400.000 mensen bekeken. Echt heel succesvol voor SBS6 begrippen. Het heeft zelfs, ik geloof die dag, Galit en Sophie op NPO 1 verslagen. Dus dat was echt een prestatie. Tweede aflevering was gehalveerd qua kijkcijfers en sindsdien is het niet meer hersteld. Slecht teken dus. Wat is nou het probleem? Mensen denken, ik wil positiviteit, maar eigenlijk als het erop neerkomt, willen ze helemaal niet die positiviteit. Ze willen gewoon een goed gesprek hebben. En dat kan niet louter positief zijn. Er zitten soms ook negatieve aspecten. Er zit soms
conflict,
verschil van mening.
Willen zeggen.
Er is conflict inderdaad. Ja. Het kan ook soms over vervelende zaken gaan. Maar al die dingen, die kunnen ze niet behandelen als je echt positiviteit wil uitstralen. Dus ik denk dat het eigenlijk een handicap is om op deze manier te denken. En ik denk dat je er eigenlijk verstandig aan doet om dat soort dingen in ieder geval niet heel serieus te nemen.
Dus jij zou er toch even
Nog één ding.
Conflictje creëren.
Zeker. Ik denk dat, kijk, wat ze zeggen dan in de talkshow begrippen, is dat er paper in moet zitten in zo'n programma. En dat is wat eigenlijk gewoon ontbreekt op dit moment bij 19:30. Het is allemaal veel te braaf. Het is allemaal veel te eensgezind en dat soort zaken. Je hebt een beetje peper daarin nodig. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Maar ik denk ook dat het voor gewoon, ook wat ik zei over heel veel politici. Heel veel Nederlandse politici hebben ook last van die positiviteitsziekte. Dat ze alleen maar denken van, wij moeten een positieve campagne gaan voeren. En dan zijn dat vaak politici die dus achter de schermen heel goed kunnen aangeven wat er op dat moment mis is met hun grootste electorale concurrent. Maar zodra ze ergens op een podium staan, zeggen ze niks anders dan goede dingen over hem of over haar. En dan denk ik van, ik vind dat eigenlijk gewoon gek.
Ja, ja. Dus het moet wat negatiever worden. Wat ik wel grappig vond, ik zat dus wat dingen terug te kijken.
Nou, niet negatiever, eerlijker eigenlijk. Dat zou ik meer willen. Ik denk dat je niet in termen van alleen maar positief of negativiteit moet denken. Ik denk het onderdeel van een goed gesprek is soms dat er iets gebeurt wat negatief is. Maar dat is gewoon eerlijk, dat is gewoon oprecht, dat is gewoon authentiek.
Ja, maar ik zat even terug te kijken naar talkshows. Want je ziet tegenwoordig steeds meer artikelen ook van wat is er gebeurd met de talkshows? Het gaat slecht? Is er een coronadip? Zijn mensen talkshow moe? En ik heb een artikel erbij gepakt van net voor de coronacrisis. Dat was in december 2019. Mooi was die tijd. En toen werd er ook een mediawetenschapper, Dan Hassler-Forrest, werd geïnterviewd. En die heeft geanalyseerd waarom de talkshow in Nederland zo goed werkt. En hij zei juist, het tafelgesprek past goed bij de Nederlandse politieke cultuur van pacificatie en polderen. Je zet mensen met verschillende meningen bij elkaar en uiteindelijk komen ze er samen uit. In dat opzicht stellen talkshows de kijkers gerust. Conflicten worden er op een vreedzame manier uitgepraat. De shows zijn er een maatschappelijk bindmiddel.
Ja. Ik denk als je naar Voetbal Insight gaat kijken, dat het niet een bindmiddel genoemd kan worden.
Ik vond het zelfs bij talkshows dat ik dacht van, als er nou in tijden van corona iets is gebeurd, dan is het niet dat die talkshows tot pacificatie hebben geleid en dat we allemaal, dat de talkshows als een maatschappelijk bindmiddel hebben gediend. Dus daar zag je misschien wel juist dat conflict, dat ze heel bewust op zoek gingen naar mensen die er anders in staan.
Ja, maar er wordt gewoon heel veel debat gevoerd in talkshows. Op één doet dat regelmatig, Jinek doet het ook regelmatig. Nee, maar ik haalde Veronica Amerika Insight of Voetbal Insight of hoe het ook mag heten met Johan Derksen. Dat is natuurlijk een typisch voorbeeld van een talkshow die draait rond een conflict. Ook overigens het succesvolste talkshow van Talpa op dit moment. Hè? Dus niet positief, maar negatief eigenlijk. Dat kan je wel stellen daar. Maar ja, ik denk ook gewoon dat het erbij hoort. Ik denk dat mensen ook gewoon die echtheid en die oprechtheid missen op veel momenten. En dat is eigenlijk wat mensen ook gewoon meer willen zien in de media. Het moet niet geforceerd positief zijn. Dat werkt niet. Ja, ik ben helemaal klaar met dit onderwerp.
Ja, daar ga ik er niet tegen in, Victor. Zullen we naar het laatste deel gaan? In Denemarken was vandaag een bijzondere dag. Want in Denemarken zijn de coronamaatregelen afgeschaft.
En mensen moeten weten, jij bent een halve Deen. Dat is wel iets wat je echt heel vaak aan mensen vertelt. Dus ik zeg het hier maar, dan hoef je het niet zelf te vertellen. Maar
mijn moeder komt uit Denemarken.
Jouw moeder komt uit, ja, diezelfde moeder die ons geregisseerd heeft inderdaad.
Ik spreek goed Deens. Ja, ik heb het Densk.
Oké, ja, heel goed.
Dus ik spreek Deens. En in de Universiteit van Aarhus, zal ik hem maar meteen op zijn Deens uitspreken. Die staat goed aangeschreven over de politicologie faculteit. Daar is onderzoek gedaan.
Waarom zeg je dat nou in hemelsnaam?
Om het geloofwaardigheid te geven.
Sorry.
Ja, dat geeft dat geloofwaardigheid.
Je bouwt het verhaal. Ik moet erin meegaan. Ja, oké. Het is een fantastisch aangeschreven politieke faculteit. Ja. Ga door.
Nee, maar anders denken mensen, Aarhus, is dat niet het kutgehucht ergens in een klein land of zo? Nee, het is echt een hoog aangeschreven universiteit.
Toppers.
Die hebben onderzoek gedaan naar de verschillen tussen verschillende landen in hoe het beleid is gevoerd, maar ook waarom in sommige landen meer gevaccineerd is dan in andere landen. En ze hebben 400.000 mensen geïnterviewd, 8 voetbalstadions vol. In elk land zo'n beetje een voetbalstadion vol aan mensen geïnterviewd.
Het is wel heel beeldend hoe je dit maakt.
Ja, ik probeer dat wel. Hè? Gewoon een stukje service naar de luisteraar toe. En wat denk jij? Wat was de belangrijkste factor nadat ze 400.000 mensen hadden gesproken, die bepaalt hoeveel mensen in een land zich gaan vaccineren?
Wat de belangrijkste factor is?
Ja.
Ik zou denken dat het vertrouwen in de overheid is.
Dat heb je heel goed, Dus het gaat niet eens om het vertrouwen in het vaccin. Het gaat niet om andere factoren. Nee, de vertrouwen in de autoriteiten en hoe zij specifiek dan ook de coronapandemie managen, dat is echt doorslaggevend. En je ziet dat in Denemarken het vertrouwen in de overheid, dat zij het juiste doet om de pandemie te bestrijden, dat is echt superhoog. En daarom hebben heel veel mensen zich laten vaccineren. En ik ben er eens wat dieper ingedoken. Je ziet inderdaad dat in Denemarken zie je bijvoorbeeld dat voor alle mensen die 50 plus zijn, hoeveel mensen denk jij dat ze zich hebben laten vaccineren?
De 50-plussers in Denemarken?
Ja.
De vaccinatiebereidheid volgens het RIVM in Nederland is 90%. Nou, laten we zeggen dat het misschien een tikkeltje hoger is. 93%, 94%.
96%.
Ja.
96% van iedereen boven de 50 is gevaccineerd in Denemarken. En daarom liggen er ook echt bijna geen mensen op de intensive care.
Ja.
Gewoon omdat met name dus die ouderen zo ongelooflijk veel gevaccineerd zijn. En nou ja, dat is een succesverhaal. En ja, dit is volgens hen de reden dat het is. Maar ze noemden ook 3 andere dingen waarvan de wetenschappers zeggen dat draagt bij aan het succes van Denemarken. En ik dacht, laten we daar eens induiken. Kunnen we het ook vergelijken met hoe het in Nederland is gegaan. Punt 1. Bestrijding van corona, dat moet een gezamenlijk project zijn. Dus iets wat je echt als samenleving met z'n allen doet. En ik denk dat hebben we in Nederland uiteindelijk ook wel goed gedaan.
Ja.
Dus vanaf de eerste persconferentie zo'n beetje stond daar een groot bord met de slogan: alleen samen krijgen we corona onder controle. Nou, daar werd ook wel echt een nationale effort van gemaakt. De speech van Mark Rutte in het torentje. Ik denk, nou ja, het ging in Denemarken goed. Check, dat is eigenlijk hier ook wel goed gegaan. Punt 2. Voorkom polarisatie. Wat je ook doet, de polarisatie in de samenleving, dat moet je voorkomen, want polarisatie leidt tot minder gevaccineerden. En ja. Toen dacht ik, ja, dat is in Nederland niet helemaal goed gegaan. Al bij een van de eerdere persconferenties kregen op een gegeven moment jongeren de schuld. Rutte gaf ook echt de jongeren de schuld van een snellere verspreiding van het coronavirus. En op een gegeven moment in de zomer kregen ze dat natuurlijk weer. Hè? De studenten, aangemoedigd door Hugo de Jonge, Dansen met Jansen, daar ging het virus meer los. En direct kregen de studenten daar de schuld. En nu zie je eigenlijk ook weer dat er een heel sentiment ontstaat waarbij de ongevaccineerden de schuld krijgen. En volgens het Deense onderzoek is dat nou juist cruciaal om dat te voorkomen. Je mag niet belerend, shaming, de schuld geven. Dat conflict tussen groepen is niet goed, want hoe meer dat conflict er is, hoe lager de vaccinatiegraad uiteindelijk gaat zijn. Dus ik dacht, ja, daar gaat het op dit moment volgens mij in Nederland wel steeds meer mis. Het derde, misschien voordat we straks iets dieper erop ingaan. Punt drie, je moet de pijn van de maatregelen echt verzachten. En deels zelfs wegnemen. Hè. Dus die maatregelen zijn heel pijnlijk. Ik denk in Nederland met die nauwpakketten en zo hebben we dat heel erg gedaan.
Economische steun inderdaad voor ondernemers, voor ZZP'ers, al die dingen. Dus de mensen, de sectoren die hard getroffen zijn, die moeten gecompenseerd worden.
Hoewel je wel ziet dat bepaalde sectoren wel echt klagen. Hè. Vanaf het begin al bijvoorbeeld de kappersbranche. Je zou mijn kapper eens moeten horen over de corona.
Ja, zeker. Mijn kapper zelfs failliet.
Ja, oh, nou, dat zie je dan gebeuren. Ja,
ik moest een nieuwe kapper vinden voor het eerste 10 jaar. Een drama.
Ja. Maar je vertelt het een beetje alsof je meer medelijden met jezelf hebt als met de kapper.
Ja, nee, ik mis mijn kapper. Het is mijn vaste kapper. Ja, nee, ik vind het heel vervelend voor je, maar ik mis mijn kapper.
Ja, dus heb je even contact gezocht? Of?
Ik heb op Facebook een steunbericht gelaten.
Dat is dan wel goed. Hè? Dat siert jou.
Ik heb ook afscheid genomen van haar, want dat was ook voor haar emotioneel.
Ja, dus, maar de kappers die klaagden eerder. Nu de evenementensector, de kunstsector, hè, die wordt natuurlijk genegeerd. Hè, dus daarom demonstreert hij ook steeds meer. En ik dacht, daar gaat het ook niet helemaal lekker. Hè, dat de ene sector nu wel steun krijgt, de andere sector niet. De ene sector harder getroffen wordt dan de ander. Daar zie ik op dit moment die conflicten ontstaan.
Ja.
En ik dacht, dat is een factor. Als laatste, ik heb eigenlijk 3 aangekondigd, maar hij noemde er nog eentje. Dat is de bonusreden. Hij gaf ook aan dat in Denemarken heel specifiek de oppositie eigenlijk altijd het beleid heeft gesteund. Dus een van de redenen dat het in Denemarken, dat die polarisatie niet ontstaan is, is dat in het parlement brede steun is geweest voor het coronabeleid. Terwijl je in Nederland eigenlijk juist kritiek ziet op het feit dat de oppositie steeds achter de regering is aangelopen. Een paar oppositiepartijen hebben natuurlijk wel...
Ja, vooral Forum voor Democratie heeft dat natuurlijk gedaan.
Flink kritiek gehad. Maar er wordt dus nu juist gezegd dat in Denemarken dit succesverhaal er is, omdat de oppositie ook gewoon het beleid gesteund heeft.
Ja, ik vind het interessant. En ik denk tegelijkertijd in welke mate worden hier dingen beschreven die al een fenomeen zijn die bestaan in Denemarken en die gewoon onderdeel zijn van de Deense politiek en de Deense samenleving. En hoezeer kun je dit echt maken? Want ik denk eigenlijk dat er gewoon in Denemarken veel meer onderlinge solidariteit is. In ieder geval meer dan in landen waar het bijvoorbeeld misgaat, zoals de Verenigde Staten. En als er meer onderlinge solidariteit is, zie je dat er vaak meer vertrouwen is in de overheid. Daarmee is het makkelijker om polarisatie te voorkomen. Daarmee is het makkelijker om als oppositie toch het kabinetsbeleid te gaan steunen. Dus al die dingen worden makkelijker als er iets anders, wat helemaal niks met corona te maken heeft, als dat waar is, namelijk meer onderlinge solidariteit. Ja. En dat is misschien ook wel een van de dingen die wij in Nederland, waar we echt op achteruit zijn gegaan de afgelopen jaren. Mijn referentiekader is natuurlijk vaak Amerika, waar het echt heel ver gaat. Er zijn echt onderzoeken waaruit blijkt dat als jij een Trump-aanhanger bent, dan wil je niet met iemand die op Hillary Clinton en Joe Biden heeft gestemd gaan daten. Dat is gewoon iets wat voor heel veel mensen onacceptabel is. En andersom ook trouwens. Nou, daar zijn we nog niet. Maar in Nederland zie je ook wel dat het inderdaad meer gepolariseerd wordt. Nog lang niet zoveel als in Amerika, maar het gaat wel die kant op.
Ik zie iemand van D66 van GroenLinks ook niet makkelijk daten met iemand van Forum, hoor.
Ja, ik eigenlijk wel.
Ja?
Ja. Ik denk dat ik dat eigenlijk best wel voor me zie.
Nou, dus als de luisteraars nu luisteren en denken van, nou, dat kan wel degelijk.
Maar het verschil is volgens mij, als het twee hele politiek uitgesproken mensen zijn, misschien zou het dan een belemmering zijn. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die op Forum voor Democratie stemmen, die best met een GroenLinkser in... En volgens mij gebeurt het ook, want er zijn heel veel mensen op de universiteit waar je dan vaak de jongens hebt die Forum voor Democratie steunen en de meisjes die steunen GroenLinks. Dat gebeurt volgens mij op heel veel plaatsen.
We gaan het horen. Het is wel een beetje een gek land, hoor, Denemarken. Want je ziet op dit moment bijvoorbeeld dat de sociaaldemocraten zijn nu aan de macht.
Ja.
Waardoor je zou denken dat het een heel links land is. Hè. Ze zijn de enigen die op dit moment regeren, een minderheidsregering. Ze hebben uitsluitend linkse gedoogsteun. Maar ze zijn nu juist groot geworden bij de vorige verkiezingen, omdat ze keihard tegen immigranten en een anti-immigratie-agenda hebben verdedigd daar.
Ja.
Tot op zekere hoogte zie je dus dat die solidariteit die gaat heel ver voor de autochtone Deen, zeg maar, onderling.
Ja.
Maar de solidariteit met iemand die niet in Denemarken geboren is, die is toch wel heel beperkt op dit moment in Denemarken.
Maar je kunt toch niet solidair zijn met iedereen?
Ja.
Die moet daar toch altijd keuzes in maken?
Ja.
Ik vind dat een lastig hoor, want solidair zijn met iedereen is feitelijk niet meer solidair zijn. Want dan is het gewoon, dan heb je geen grenzen meer. Dan kan je gewoon geen paal aan het werk meer stellen. Dan moet je feitelijk een uitkering gaan bieden aan mensen die uit Afrika komen zonder goede reden. En dat kan gewoon niet.
Ja. Nou, voordat we daar een hele politieke discussie over gaan voeren. Eén ding dacht ik wel, van dat werd niet genoemd in het onderzoek. En dat heeft volgens mij wel bijgedragen aan het feit dat de onderlinge solidariteit daar groter is. Uh-huh. In Nederland zijn we van oud naar jong gaan vaccineren.
Ja.
Waardoor, ik denk dat de meest kwetsbaren het eerste aan de beurt waren. Maar je zag dus eigenlijk dat de jongeren heel laat gevaccineerd zijn. En juist daar ging het natuurlijk in de zomer mis. Dat, je kan het de jongeren niet eens misschien heel kwalijk nemen dat er op een gegeven moment corona rondging. Want de maatregelen werden versoepeld, terwijl de jongeren nog niet eens een kans hadden gekregen om zich te laten vaccineren. In Denemarken hebben ze het anders gedaan. In Denemarken hebben ze eerst wel van oud tot 50 gevaccineerd.
Dus de meest kwetsbare mensen, die waren in ieder geval als eerste aan de beurt.
En nadat iedereen van 50 plus een kans had gekregen om zich te laten vaccineren, gingen ze zowel dan van 16 tot 19 laten vaccineren, als van 45 tot 49. En toen dat gedaan was, kon iedereen van 20 tot 24 aan de beurt komen.
Ja.
En daarna van 40 tot 44, waardoor alle jongeren al best snel gevaccineerd waren. En ook daar het minder rond is gegaan. Ik denk, kijk, zo kan je natuurlijk wel de solidariteit tussen de generaties misschien wat groter maken. Want dit leidt nou uitgerekend, denk ik, ertoe dat mensen op een gegeven moment niet de jongeren de schuld gaan geven.
Ja, dat zou kunnen, ja. Het is in ieder geval interessant wat we kunnen leren van het Deense beleid voor corona. En dat is goed om dat in ieder geval eens even mee te nemen. We hebben nog één onderwerp staan. We hebben echt heel veel, ik moet wel zeggen wat ik zei, morele verontwaardiging in deze podcast zitten. Maar dat is gelukkig helemaal ten einde bij dit laatste onderdeel, Lars. Want ik heb een kleine quiz voor jou voorbereid. Dat is het toetje wat we hier nu gaan doen.
Het maakt me echt al een week zorgen.
Ja, het is een klein beetje terecht, moet ik heel eerlijk zeggen. Want het punt is dit. Een van de dingen die ik jou eigenlijk gewoon best wel kwalijk neem, is het feit dat jij heel weinig verstand hebt van popcultuur uit de jaren 90. En zoals we allemaal weten, de jaren 90 was een gouden tijd. Het is sindsdien bergafwaarts gegaan en voor die tijd was het nooit beter. De jaren 90, die waren heilig.
Gaan we daar een popquiz doen?
Jij weet er gewoon te weinig af. Dus deze quiz is eigenlijk gewoon bedoeld om jou te helpen om hier wat van te leren.
Dus, of om bloot te leggen hoe weinig ik eigenlijk weet.
Het interessante is namelijk, dat zou mogelijk het geval kunnen zijn. Want ik denk dat ik heb 3 vragen voor je. En deze 3 vragen, ik denk dat iedereen deze 3 vragen direct meteen weet.
Oké.
Ik denk alleen dat er 1 persoon is in Nederland die geen enkele van deze 3 vragen weet.
En dat ben ik.
En dat ben jij.
Maar we hebben net vorige aflevering hebben we gezegd dat het eigenlijk een wanhoopsdaad was van Galit om een quiz te doen tijdens zijn talkshow.
Ja.
En nu ga jij precies dat dus eigenlijk doen tijdens onze tweede aflevering van de podcast.
Weet je, er keken toen ook 300.000 mensen en dat is nog steeds meer dan in onze podcast. Dus wat dat betreft, als wij dat publiek weten te bereiken,
nee,
dan is dat helemaal niet zo.
Mag ik mijn telefoon erbij houden en googlen?
Ik denk ook eigenlijk dat je daar niet... misschien heb je er wel wat aan.
Oké, gaan we starten. Het duurt te lang dit.
Ja. Oké, goed. Vraag nummer 1. Daar komt-ie. Welk legendarisch duo presenteerde meer dan 10 jaar lang samen het RTL Nieuws in de jaren 90?
Het is geen muziekquiz.
Nee, het is geen muziekquiz. Het is popcultuur. Dus het kan televisie zijn, het is allerlei dingen. Kom op, Lars.
Ja, Lorette Schrijver. En hoe heet die ook weer?
Hoe heet die ook
weer? Ja. Was
het? Dat meen je niet.
Ja, dan heb ik zitten te kijken.
Hoe kan je nou hier? Wat erg.
Ja, was dat niet Jeroen Pauw die daar zat samen met Lorette Schrijver?
Is dat je definitieve antwoord?
Ja, ik ga ervoor.
Jeroen Pauw en Lorette Schrijver?
Ja.
Dat is goed. Ja. Hoe heet hij ook alweer? Waarom zei je dat? Waarom kon je niet op zijn naam komen?
Ik zat even te twijfelen. Maar ga maar, ja. Okay.
Ik vind het goed. Ik vind het een compliment waard. Ik waardeer dit zeer. Vraag 2. Noem 3 boybands uit de jaren 90. En er waren er heel veel, want dit was de gouden tijd voor boybands. Er waren er nooit meer dan toen.
Backstreet Boys.
Dat is 1.
Take That.
Dat is 2.
En dan wordt hij al lastig bij mij. Met ik pas.
Ik kom op. Denk nog even wat harder na.
Nee, pas.
Oh, wat erg. Meen je dat nou? Nou, je had kunnen zeggen NSYNC, dat is natuurlijk een hele bekende.
Ja.
Westlife had je kunnen noemen, Take That had je kunnen noemen.
Maar die noem ik.
The Act had je kunnen noemen, The New Kids on the Block had je kunnen noemen. Boyzone, Hanson, 5 had je ook allemaal kunnen noemen. En er zijn er nog echt veel meer.
En ik kan geen enkel nummer van die bands noemen ook. Dus dat ben ik trots op.
Oké, maar goed, ik dacht dat je er maar 1 zou hebben, je hebt er 2. Dus eigenlijk vind ik dit al best wel een grote prestatie. Vraag nummer 3, ik heb een geluidsfragment voor je. En dan moet je even je oortjes indoen. Zo. Even kijken, dan komt hij hier aan. En ik ga hem even introduceren, want dit is een geluidsfragment wat een reclamecampagne vergezelde die 10 jaar heeft gelopen vanaf 1992. Hier komt hij. Wat hoor je? Een schrijver?
Ja, heel eerlijk, ik was eigenlijk nog niet aan het luisteren naar jouw introductie van het fragment. Wat moet ik horen?
Van welke reclamecampagne?
Fresh Life.
Nee.
Of van de Kauwgom.
Kauwgom? Je hebt het product heel vaak gebruikt.
Ja, ik weet niet. Kauwgom fresh nog wat.
Nee. Veel bekender. Veel bekender. Nee.
Sportlife.
Nee.
Dat weet ik niet.
Oh, wat erg. 10 jaar heeft het gelopen.
Het is een kauwgommerk.
Niet alleen kauwgom. Ze hebben wel kauwgom. Ik weet dat jij er inderdaad kauwgom van had vroeger. Maar het is eigenlijk geen kauwgommerk. De naam van het liedje is Fresh Goes Better.
Ja. Dit is niet van Fisherman's Friend of zo.
Nee.
Het is echt...
En de slogan van het product was The Fresh Maker.
Waren dat van die witte Mentos?
Ja!
Mentos!
Ja! Ja! Het was Mentos!
Ja, nou, dan weet ik het wel.
Heel goed. Kijk, heel goed.
Ik vind het toch wel... Jij zei dat ik ze alle drie fout zou hebben.
Ik vind het eerlijk gezegd de beste prestatie. Ja, even over deze campagne. Want hij heeft dus 10 jaar gelopen vanaf 1992. En het was echt een van de succesvolste reclamecampagnes destijds. Want het begon dus in 1992. Binnen 4 jaar was de omzet van Mentos verzesvoudigd. En het is tegelijkertijd een van de meest legendarische campagnes. In de show notes zullen we het liedje zetten. Want het is een liedje van maar liefst 3 minuten. En het is echt, nou ja, goed, echt heel erg jaren 90. Meer jaren 90 wordt het niet. Die reclames waren ook heel campy eigenlijk. Het is heel overdreven allemaal. Maar het waren echt prachtige reclames. Een van de beste reclames uit de jaren 90.
Kun je niet zo'n experiment met zo'n cola fles en Mentos doen in jouw...
dat gaan we niet doen in mijn huis hier. Dat is niet aan de orde. Oké, maar goed, ik ga, ik geef je een half punt voor vraag 2. En ik geef je een volledig punt voor vraag 1 en voor vraag 3. Dus dat betekent dat je 2,5 van de 3 punten binnen hebt.
Ja, dat is
ik ben echt een beetje impressed. Ik had eerlijk gezegd gedacht dat je gewoon alle 3 de vragen vast hebben.
Oké. Nou, top. Dan laten we afsluiten, want dit is een meevaller voor mij. Ik denk dat de luisteraar zich nu afvraagt, want daar heb ik in hemelsnaam naar geluisterd. Victor, even de recensies, want de vorige keer hadden natuurlijk mensen gevraagd van stuur je recensies door.
Ja, wat vond jouw moeder van de eerste aflevering die we hebben gemaakt?
Ja, want zij zei ook tegen mij dat jij haar altijd heel erg vreesde.
Ja, dat klopt.
Dan had jij een overtuigtip geschreven en dan stuurde zij taalfout naar jou door.
Jouw moeder heeft me echt bestookt met mails vroeger inderdaad. Ja, dat was 10 jaar geleden en inderdaad, ik kan me dat echt heel erg herinneren. Want wat er op een gegeven moment gebeurde is dat elke keer als ik iets had geschreven, dan kreeg ik een mail van jouw moeder met alle correcties erop. Ja. Op een, laten we zeggen, niet vreselijk diplomatieke manier.
Ja, en dan moet je bedenken dat mijn moeder dus op haar 30ste voor het eerst Nederlands is gaan leren. Het komt uit Denemarken. En nog kon ze jou corrigeren. Maar mijn moeder was heel enthousiast. Ze zijn met plezier geluisterd.
Nou, dat vind ik alweer fijn.
Behalve het einde.
Nou, dank u wel. Ja, wat?
Ja, nee, want ze vond dat wij ineens haar recentie voorlazen. Dat vond ze toch wel een beetje...
Dat vind ik heel aardig, mevrouw Duursma. Dank u wel.
Ja. En ik zit even door de andere recensies heen te bladeren op mijn telefoon.
Ja, want die staan niet, inderdaad, die zijn naar ons toegekomen, want we staan nog niet op Apple Podcasts. Dus daar hebben mensen nog niet kunnen recenseren. Dat gaat allemaal goed komen. Maar dit zijn mensen dus die direct jou hebben geappt.
Ja, Taken zie ik hier, die zegt, ik vind er niet zoveel van. Best triest eigenlijk. Ik ben waarschijnlijk te cynisch geworden. Oh, wacht even, dat ging over Arjen Noorlander.
Oké, dat ging niet over de podcast.
Nee, die was ook best enthousiast. Okay. Dus verder hebben we eigenlijk 0 reacties gekregen. Dus maar heel veel mensen hebben geluisterd, ongetwijfeld.
Het waren er niet meer dan Galit en Sophie, maar dat is ook televisie.
Nou, bedankt voor het luisteren in ieder geval iedereen. Nogmaals, klik op abonneer en dan zitten we over een week weer met een nieuwe aflevering in je favoriete podcastspeler.
Zeker weten. Tot volgende week.
Tot dan.